Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Hey, Lucas hier. Ontzettend fijn dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij betalende abonnees. Dus als je al een abonnement op NRC hebt, heel erg bedankt. Dankzij jou kunnen we onze journalisten verschillende kanten opsturen. Kan Gemma naar een Parijs museum toe om daar op de grond te liggen. En hebben we elke week een nieuw verhaal over wetenschap voor jullie. Maar ben je nog geen abonnee? Overweeg dat dan eens. Ga naar nrc.nl/apen en kies een abonnement. Met een NRC abonnement krijg je onbeperkt toegang tot alle artikelen en podcasts. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We hebben in Nederland al alfa gehad en delta. Andere delen van de wereld kregen te stellen met beta en lambda. En dan heb ik het natuurlijk over varianten. Varianten van het SARS-CoV-2-virus dat COVID veroorzaakt. De een lijkt levensgevaarlijk en is constant in het nieuws. En andere zijn onbeduidend. En in een oogwenk verdwijnen ze weer van het wereldtoneel. Hoe krijgen wetenschappers grip op nieuwe coronavarianten? En komen hun antwoorden wel snel genoeg om nog op te kunnen reageren? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Nienke Bijtema.
Hallo.
Hey, en met medisch redacteur Sander Voormolen.
Hallo.
En ik zeg dat ik in de studio zit, maar jij zit op afstand, Sander.
Ja, ik zit lekker thuis.
Ja, heel goed. Dus we moeten even goed opletten dat we niet te veel door elkaar heen praten vandaag. Maar dat gaat vast lukken. Ja, welkom allebei. Ik ben heel erg blij dat ik met jullie mag praten vandaag. Want als er variantenvolgers bestaan, dan zijn jullie het wel. Jullie hebben eigenlijk van alfa tot omicron de opkomsten van alle verschillende varianten beschreven, gevolgd, geduid. En wat ik graag deze aflevering met jullie zou willen doen, is graag nalopen. Ja, hoe zo'n nieuwe variant in het vizier komt. Hoe de wetenschapper grip op probeert te krijgen. En nou ja, wat je vervolgens met die informatie wel of niet kan doen. Nou ja, we hebben het variantenverhaal eigenlijk al een paar keer verteld, al meegemaakt. En toch is Omicron dan weer helemaal anders, lijkt het wel. En ik zou eigenlijk willen vragen aan jou, Nienke, om een beetje een korte schets, een paar steekwoorden waarin Omicron eigenlijk afwijkt van de varianten die we tot nu toe hebben gezien.
Ja, nou, de reden dat hij zo onmiddellijk op de radar was bij iedereen was de absurde snelheid waarmee hij zich verspreidde. Want bij eerdere golven hadden we al wel grafiekjes getekend van hoe snel zo'n variant dan opkomt. Hoe snel die zich in bevolkingen verspreidt. Dan met name in de landen waar ze als eerst worden ontdekt. En hier bij Omicron, die werd dan in Zuid-Afrika ontdekt, zag je meteen dat hij zich veel sneller vermenigvuldigde, veel sneller verspreidde dan andere varianten daarvoor. En dat was waarvan mensen meteen zeiden, oh, dit moeten we in de gaten houden, want hij heeft de kans om de R-waarde ver boven de 1 te krijgen. Was natuurlijk nog niet meteen duidelijk hoeveel, maar wel meteen duidelijk dat het zich veel sneller verspreidde. En dat zagen we meteen ook toen Omicron voet aan de grond kreeg in met name Engeland en Denemarken, waar ze door goede surveillance heel snel die in het vizier hadden. En daar zag je dat, ik geloof, elke 2 dagen verdubbelde daar het aantal mensen met die variant. Dus dat is een ongelooflijk, bijna een exponentiële groei, bovenop een exponentiële groei. En dat hadden we nog niet eerder gezien. Zulke scherpe toenames in die grafieken.
En een ander aspect van Omicron dat ik vaak voorbij hoor komen, Sander, is toch dat aan de ene kant heb je die explosieve kracht. En aan de andere kant dan een milder verloop voor de patiënt die het, zeg maar, het virus dan treft. Dat hoorden we al vroeg uit Zuid-Afrika. En is dat beeld ook in die 6 weken overeind gebleven?
Ja, eigenlijk wel. Het is duidelijk dat er gewoon in verhouding tot het aantal besmettingen komen er minder patiënten in het ziekenhuis terecht. En met name op de IC zie je grote verschillen tussen Delta en Omicron. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel besmettingen dat er toch nog steeds een risico is dat de ziekenhuizen overlopen als er toch nog een kleiner gedeelte zieke mensen toch in het ziekenhuis komen.
En tot slot misschien als bij de profielschets van Omicron is dat de immuniteit waar we met ons allen zo ons best voor hebben gedaan door vaccins te nemen, door misschien wel geïnfecteerd te raken, dat Omicron daar ook een beetje omheen danst. Klopt dat, Nienke?
Ja, voor zover we nu kunnen zien lijkt het er inderdaad op dat die toch wat beter in staat is dan andere varianten om immuunsystemen te omzeilen. Dus hij is wat minder gevoelig voor onze eigen afweer, opgebouwde afweer, maar ook voor vaccinaties. Hoewel we wel zien, nu al bemoedigende resultaten zien, dat toch de bestaande vaccinaties, en dan met name na die derde prik, de booster, dat die toch ook tegen Omicron echt nog heel fors 90-95% beschermt tegen ziekenhuisopname. Dus dat lijkt toch niet minder. Misschien lijkt die wel wat meer de bescherming tegen besmetting te omzeilen. Dus je ziet misschien nu wat meer mensen die er wel mee besmet worden, maar er niet heel ernstig ziek van worden.
Okay, dus... je zegt wat meer, maar volgens mij is dat wel echt behoorlijk verschil. Dus dat je het breekt echt dwars door je opgebouwde immuniteit heen. Of je nou eerder besmet bent geweest of dat je gevaccineerd bent. Het risico is best wel groot dat je toch weer besmet raakt.
Ja, ik hoorde berichten van de Europese Gezondheidsdienst bijvoorbeeld dat zij verwachten dat in 2 maanden de helft van alle Europeanen mogelijk Omicron gaat krijgen. En dat is een onvoorstelbaar groot aantal mensen, toch?
Ja, zeker. Ja, ja, je ziet het hier in Nederland ook al gebeuren. Hè? Ze hebben in Amsterdam doen ze een steekproef, waarin ze kijken hoeveel mensen de Omicron variant hebben. Nou, begin december zaten ze op een paar procent. En nu, dus anderhalve maand later, zit er bijna geen andere variant meer tussen. Het is allemaal Omicron.
En de eerdere machtsovernames die verliepen wat trager dan dat Omicron om zich heen grijpt.
Ja, zeker, ja. Want als je kijkt, Delta was al 2 keer zo besmettelijk als Alpha, maar Omicron gaat daar nog eens overheen. En ze hebben berekend in een modelstudie dat bijvoorbeeld het oorspronkelijke virus uit Wuhan was 10 keer minder besmettelijk als het Omicron-virus nu. Dus dat verklaart wel waarom dat zich zo ontzettend snel kan verspreiden. En eigenlijk is dit de infectieziekte, de snelst verspreidende infectieziekte ooit.
Ja, dus als je het, en dan bedoel je in vergelijking met bijvoorbeeld griep?
Ja, tot nog toe was mazelen altijd het meest besmettelijke virus wat we kenden. Die heeft een R-getal van, en dat betekent dus een reproductiegetal van 15. En dat is heel hoog. Maar als je kijkt naar de Omicron, die heeft een R-getal van 5. Maar dan zou je zeggen van nou, dat is dus minder, dus dat is gunstiger. Maar Omicron verdubbelt zich heel snel. Dus elke volgende besmetting gaat veel sneller met Omicron. Bij mazelen duurt dat 2 weken en bij Omicron een paar dagen. Dus daarom gaat het zo hard.
Ja, dus we hebben te maken met een heel snel, ja, een woekervirus eigenlijk. Een virus dat zich zo snel verspreidt dat we dat nog niet eerder hebben gezien eigenlijk.
Ja, ja.
En deze samenvatting die jullie hier geven, deze schets, die is de afgelopen weken razendsnel bij elkaar gepuzzeld vanuit allerlei informatiebronnen. Sanne, ik wil even terug toch naar het begin, naar waar die ontdekt is. Hoe lang, of ik moet eigenlijk zeggen hoe kort, was dat geleden?
Nou, eigenlijk het eerste signaal kwam in begin november. 2021. En dat was in een commercieel laboratorium dat PCR-tests doet. Dus die testen gewoon de wattenstaafjes op corona. En toen zagen ze iets heel geks wat ze eigenlijk al een hele tijd niet meer hadden gezien. Dat is namelijk dat er één signaal in die PCR-test uitviel. En dat zagen ze altijd bij de Britse variant, de Alpha-variant. Maar sinds die tijd was dat eigenlijk nooit meer gezien. En ja, dat vonden ze eigenlijk wel gek. En tegelijkertijd zagen ze ook steeds meer besmettingen in dat gebied. Dat was de provincie Gauteng. En toen dachten ze, dat is toch, klopt toch niet helemaal. Dus ze hebben toen het virus gesequenced. En toen zagen ze dat het echt helemaal vol zat met mutaties die ze niet kenden. En dat was al heel raar. Dus ze hebben 6 monsters naar een laboratorium in Johannesburg gestuurd. En die hebben het resultaat bevestigd. Het was inderdaad een nieuwe variant met ongelooflijk veel mutaties.
Over hoeveel nieuwe mutaties hebben we het dan? Vergeleken met zeg maar het origineel?
Ja, het oorspronkelijke coronavirus, dat wordt dan als standaard gebruikt. En als je dat vergelijkt met wat Omicron heeft, dan heeft Omicron zo'n 50 mutaties. Dus dat zijn veranderingen in de genetische codes. En daarvan zaten er ook meer dan 30 in het spike-eiwit. En het spike-eiwit is voor het virus heel belangrijk om het menselijke lichaam binnen te komen. Dus dat was wel zorgwekkend in ieder geval.
Dus dan zijn er eigenlijk al twee zaken die opvallen. Je hebt die snelle verspreiding gecombineerd met een variant die ook juist in die spike, waarmee die samenhangt met besmettelijkheid, hoe goed kom je een cel binnen, daar veel verandering in heeft.
Ja, precies. En een aantal van die mutaties herkenden ze wel. Die zaten ook bijvoorbeeld in de beta-variant, in de alpha-variant en in de delta-variant. Maar deze hele combinatie en zoveel mutaties, dat hadden ze nog nooit gezien.
En wat ik me nog herinner uit die tijd is dat Zuid-Afrika veel lof kreeg voordat ze eigenlijk heel snel aan de bel hebben getrokken bij het verschijnen van deze variant.
Ja, want op het moment dat wij hoorden dat er echt iets aan de hand was in Zuid-Afrika, hadden ze de WHO al geïnformeerd. En dat was dus eind november, hè? Dus 25 november. En die vrijdag erop heeft de WHO meteen actie ondernomen en gezegd, ja, dit is inderdaad een gevaarlijke variant. We noemen hem een variant of concern. Dat betekent, dat is zeg maar de gevaarlijkste categorie. En we geven hem ook een Griekse letter, zoals ze dus ook met de voorgaande varianten hebben gedaan. En dat werd Omicron.
En is daar een soort checklist voor? Voor wanneer word je zo'n variant of concern? Wanneer krijg je zelfs de eer van een eigen letter?
Ja, dat heeft te maken dus met de toename in het aantal besmettingen dat ze al zien. En dat is nog helemaal in het begin, dus het gaat over kleine aantallen. Maar als je ziet dat het heel snel verdubbelt, dan is dat al zorgelijk. En die mutaties natuurlijk, waarvan ze wisten van die kunnen wat betekenen. Dus laten we vooral heel goed opletten bij deze variant.
En is dat dan, de WHO die slaat dan eigenlijk alarm. Heeft dat verder dan nog consequenties?
Ja, wat er gebeurde was dat heel veel landen onmiddellijk het luchtverkeer met Zuidelijk Afrika afsloten. Ja, maar dat was eigenlijk al te laat, want het virus was al binnen. En dat bleek ook later dat er her en der doken allerlei gevallen op van niet eerder gezien, maar achteraf toch Omicron gevallen.
Ja, dus eigenlijk zeker met dat explosieve karakter van Omicron, het was al binnengeslopen in veel landen voordat je de kans kreeg eigenlijk om het luchtverkeer stil te leggen en daarmee nog een beetje aan de instroom wat te doen.
Ja. En de Zuid-Afrikaanse wetenschappers vonden dat eigenlijk heel zuur, deze reactie. Want zij waren zo nobel geweest om heel vroeg aan de alarmbel te trekken. En vervolgens werd Zuid-Afrika daar in hun ogen voor gestraft.
Ja, ik snap het ergens ook wel. Want je wilt toch hier een beetje een sfeer van openheid omheen houden. Dat je dat je eigenlijk vooral beloond wordt voor het goed opletten, voor tijdig aan de bel trekken. En daar niet mee te wachten.
Ja, precies. Ja.
En we spreken nu nog over november. Hij wordt gezien, hij wordt opgemerkt, hij wordt al een beetje gekarakteriseerd met waar zitten die veranderingen dan precies. In Zuid-Afrika nemen die besmettingen ook toe. Wat gebeurt er dan in virologische laboratoria wereldwijd? Weet je, dit wordt bekend. Wat is dan de volgende stap?
Ja, daar gaan ze meteen aan de slag natuurlijk. Want wat de belangrijke vraag is van hoe goed kunnen onze antistoffen nog iets uitrichten tegen dit virus? En daar gingen een heleboel labs overal ter wereld mee aan de slag. Dat kun je doen met het virus zelf, maar je kunt ook op basis van de genetische code die de Zuid-Afrikanen toen hadden gegeven, kun je dus ook een stukje spike-eiwit maken en dat op kunstmatige deeltjes zetten, zodat je dezelfde soort proeven kunt doen.
Ja, dus je moet een deel in ieder geval van het virus zelf in handen hebben om te kijken hoe het zich gedraagt.
Ja, precies. Want je wil, kijk, wat er gebeurt is, die antistoffen die koppelen voor het grootste gedeelte aan spike-eiwit. En helemaal de antistoffen die je krijgt van vaccins, want die zijn helemaal gericht op het spike-eiwit. En dan wil je dus weten hoe goed binden die antistoffen nog aan dit nieuwe spike-eiwit met 30 mutaties van het Omicron-variant.
Eigenlijk past de sleutel nog op het slot.
Ja, precies, ja.
En hoe doe je dat? Heb je dan allemaal antistoffen klaarstaan?
Eigenlijk wel. Ze hebben in allerlei laboratoria het bloed bewaard van mensen die gevaccineerd zijn of die het virus hebben doorgemaakt. En daar heb je een hele reeksen van. En dan halen ze het vocht uit het bloed, dat heet het bloedserum. En daarin zitten ook de antistoffen. Daar zitten alle eiwitten in, dus ook de antistoffen. En daarmee kun je dus een soort verdunningsreeks maken en dan kun je zien van hoeveel kun je nog doorverdunnen totdat je het virus niet meer remt.
En dus als je dan is het de kracht van de antistof is dan omgekeerd met dus in de hele krachtige antistoffen die nog goed passen, die kun je nog heel vaak blijven verdunnen en dan doen ze het nog steeds eigenlijk.
Ja. Precies, ja.
En als het al snel stopt, dan weet je, deze antistoffen hebben meer moeite om zichzelf aan het virus vast te grijpen.
Ja, ja, dat klopt.
En nou ja, dan heel veel labs beginnen daarmee. Dan komen die resultaten en dat zijn dan ook een beetje van een eerste inschatting met wat Omicron misschien kan. En wat kwam daar toen uit?
Ja, dat was eigenlijk niet zo'n leuk nieuws wat daar uitkwam. Want het bleek dat Omicron wel degelijk die vaccins een beetje kon ontwijken, althans in de antistoffen. En ze zagen dat er bijvoorbeeld ten opzichte van de Delta variant de afweer tegen Omicron 40 keer zwakker. En dat betekende dus dat bij mensen die dus al lang geleden gevaccineerd waren, de antistofconcentraties ook waarschijnlijk niet meer voldoende zouden zijn om de besmetting tegen te houden.
Dat is dan de eerste snipper informatie die naar buiten komt. En wat ik me ook nog herinner van die tijd is dat eigenlijk vrij snel door verschillende laboratoria achter elkaar een beetje hetzelfde werd gevonden.
Ja, precies. En dat ging nog om hele kleine aantallen, want ze hebben niet honderden bloedsamples liggen van mensen. Dus dat maakt dat je dat beperkt kunt zien. Maar omdat er zoveel verschillende labs dat ook deden, daardoor krijg je toch wel een heel duidelijk beeld dat het echt zo is. Maar het goede nieuws was ook dat als je mensen die net geboosterd was dezelfde test deed, dan bleek het toch wel weer redelijk op orde tegen dit Omicron variant. Dus dat is ook de reden waarom we in Nederland zo snel zijn gaan boosteren en die boostercampagne een boost hebben gegeven.
Ja, precies. Dus daar heb je al een eerste inzicht. En dit is op een tijdschaal van weken na ontdekking, toch? 2 weken misschien?
Ja, half december wisten we dit, ja.
Ja, dus dan komt de dan krijg je uit die onderzoekslaboratoria al een snippertje informatie waar je wat mee kan. Namelijk het bloed van een geboost persoon. Is beter in het afweren van dit virus dan mensen die lang geleden gevaccineerd zijn.
Ja.
Dat was wel een spannende tijd, weet ik nog wel. Want we waren nog niet zoveel aan het boosteren. Ondertussen hadden we in Nederland wel al zicht op dat het aantal de hoeveelheid antistoffen in ons bloed veel sneller afneemt na die tweede vaccinatie dan we eigenlijk hadden gehoopt. Er zijn een heleboel vaccins, bijvoorbeeld tegen kinderziektes, waarbij je echt antistoffen gewoon je hele leven lang in je bloed houdt. Zoals bij mazelen en de bof. En nu bleek dat bij die vaccins tegen corona, dat het niveau aan antistoffen eigenlijk al binnen 3, 4, 5 maanden behoorlijk was gezakt. Dus die combinatie dan met het nieuws dat je eigenlijk ook juist meer antistoffen nodig zou moeten hebben om tegen Omicron beschermd te zijn, dat was natuurlijk een dubbele domper. Dus toen was het inderdaad leuk dat precies op dat moment de eerste resultaten van boosteronderzoek naar buiten kwamen. Dat was eigenlijk toeval, want we hadden heel goed nog weken langer in die onzekerheid kunnen zitten van, goh, zijn die vaccins eigenlijk wel wat moeten we daar nou mee? En is dat hele antistoffenverhaal eigenlijk gewoon hopeloos?
Ja, dus ze kwamen eigenlijk vanuit verschillende lijnen kwamen er al informatie bij elkaar. Want het onderzoek naar dat afkalven van de immuniteit, dat liep ook al. Dat was niet iets wat ingezet is door Omicron.
Klopt, nee, dat was echt tegelijkertijd. En dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, maar hoe goed nieuws is dat nou? Moet je dan mensen iedere 6 maanden blijven boosteren? Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Waarschijnlijk, we weten het nog steeds niet helemaal zeker, want nog steeds is het allemaal heel nieuw. Maar ook in de loop van december kwamen er andere gegevens naar buiten over eigenlijk nog een goed nieuws. Dat niet alleen de antistoffen zijn van belang voor onze afweer tegen het virus, maar ook andere componenten van ons immuunsysteem. En dan hebben we het over witte bloedcellen en de zogenaamde T-cellen en B-cellen. Dat zijn verschillende type bloedcellen die ons helpen bij de afweer tegen ziektekiemen. En dan blijkt dat na je tweede vaccinatie weliswaar het aantal de hoeveelheid antistoffen in je bloed heel snel afneemt, maar dat de werking of de respons van je, met name je T-cellen, de witte bloedcellen, nog heel erg lang wel op peil blijft.
En even om op te frissen, wat is een T-cel en wat is een B-cel?
Ja, ons immuunsysteem zit eigenlijk gigantisch ingewikkeld in elkaar. Een prachtige geoliede machine van allemaal tandwieltjes die in elkaar haken. En de belangrijke cellen daarbij zijn eigenlijk voornamelijk allerlei verschillende type witte bloedcellen. Die worden gemaakt in ons beenmerg en die gaan daarna reizen ze naar verschillende plekken in ons lichaam waar ze uitrijpen tot allerlei, tot tientallen verschillende witte bloedcellen. En zo heb je T-cellen, daar heb je ook weer 10 verschillende van, met allemaal een eigen verschillende taak. Sommige T-cellen, dat noemen ze de killer T-cellen, die kunnen meteen ziektekiemen aanvallen en uitschakelen. Maar je hebt eigenlijk vooral helper T-cellen en die produceren allerlei stofjes, signaalstoffen, waarmee ze nog weer andere delen van ons immuunsysteem aanschakelen. Zoals de B-cellen, die de antistoffen zelf gaan produceren. Dus zelfs als de antistoffen die je vlak na het vaccin aanmaakt tot een laag niveau zijn gedaald, dan heb je altijd nog sluimerend in je bloedbaan en in je lichaam T-cellen die zodra diezelfde ziekteverwekker weer binnenkomt, onmiddellijk in actie komen en B-cellen weer aanmoedigen tot het maken van nieuwe antistoffen.
En dan, eerst heb je dat antistoffenonderzoek gedaan.
Ja.
En dat T-celonderzoek, dat valt mij dan op, dat komt altijd na het antistoffen.
Dat kwam later, ja. Het antistoffenonderzoek, dat kun je heel goed in labschaaltjes doen met wat Sander net beschreef. Dat je met plasma en kijk hoe goed het allemaal hecht. Dat T-celonderzoek, daar heb je dan toch proefdieren voor nodig. Mensen ook voor nodig om te kijken hoe dit nu echt in echte levende lichamen gaat. En dan daaruit bleek dus, het was wel grappig, dat was echt in 5 of 6 labs wereldwijd tegelijk. Eind december brachten die dat verlossende nieuws. Ja, maar wacht eens even, die T-celrespons is eigenlijk nog hartstikke goed. Ook voordat je de booster hebt gehad.
En wat meet je dan precies in het lab? Ga je dan kijken hoe goed ga je dan cellen inderdaad uit proefdieren of patiënten halen en kijken hoe actief ze zijn? Moet ik het mezelf voorstellen?
Ja, je kunt met bepaalde labelingtechnieken kun je opsporen waar die T-cellen precies in het lichaam zitten, hoeveel het er zijn. En daar kun je uit afleiden ook hoe actief ze zijn. En je kunt daar ook kleine proefjes mee doen om te kijken wat ze doen, hoe snel ze reageren als ze weer met het coronavirus in aanraking komen. En daaruit kun je dan afleiden hoe snel ze ook weer die B-cellen kunnen gaan activeren.
En Als je deze twee labuitkomsten zeg maar naast elkaar legt. Dat lijkt ook goed te passen bij een virus dat weliswaar snel mensen besmet. Want die antistoffen die heb je nu eenmaal in het bloed, veel of niet. En hoe meer je er hebt, hoe moeilijker het is misschien is om besmet te raken. Maar daar heb je er veel van in het bloed of niet. En die zijn er dan. Maar die T-cellen wat jij nu beschrijft, die hebben even tijd nodig om op gang te komen.
Ja.
Die moeten tegen elkaar zeggen van, er is wat aan de hand.
Ja.
Dat lijkt goed te passen bij een virus dat inderdaad weer mensen veel opnieuw besmet. Maar waar de bestaande immuniteit wel goed bij helpt om niet heel erg ziek te worden.
Klopt. Daarnaast is nog een element van belang. En dat is, hoe goed is deze variant in staat om onze cellen binnen te dringen? En dat kun je ook heel goed in een labschaaltje uitvinden. En daarvoor maken ze ook deeltjes van het virus na. Die kun je gewoon synthetisch namaken. Stukjes van dat spike-eiwit bijvoorbeeld. En dan kun je meten in een labschaaltje hoe goed dit stukje spike-eiwit zich hecht aan de receptoren van menselijke cellen. En dan kun je gewoon gaan kijken hoe goed het hoe beter het hecht, hoe beter het dan in staat is die cellen binnen te dringen. Dat onderzoek is ook in december gedaan. En dat hebben ze vervolgens bevestigd in muizen. En dat waren hele bijzondere muizen. Dat waren muizen die genetisch zodanig waren veranderd dat ze op hun cellen een menselijke receptor hadden in hun longen. Dus die hadden eigenlijk een soort menselijke longcellen. En die hebben ze besmet met de Omicron variant om vervolgens te kijken hoe goed zijn is deze variant nu in staat om die longcellen werkelijk binnen te dringen. En daar zagen ze dat de Omicron variant dat beduidend minder goed kan dan eerdere varianten. En ook dat die dat minder diep in de longen doet. Omicron besmet jou voornamelijk hoger in de luchtwegen. Dat zagen ze bij die muizen. En dat komt ook weer overeen met het beeld. En dat je er minder ziek van wordt. Maar ook dat je het ook makkelijker verspreidt. Het zit hoger in je luchtwegen. Dus je hoest en je niest en je praat het ook sneller weer naar buiten.
En dus zo krijgen we dus ons immuunsysteem in beeld. Maar dus ook al een idee over wat Omicron, hoe zich dat gedraagt in het lichaam. En dat kun je dus ook zo snel doen, omdat je die muizen ook al klaar hebt staan, neem ik aan, met die menselijke
longen. Ja, ja. Want die zijn ook voor allerlei ander onderzoek, worden die al wel tientallen jaren gemaakt. Ook bijvoorbeeld voor het testen van bepaalde medicijnen en het testen van de werkingsmechanismen van allerlei ziekten. Ja.
En als je dit onderzoeksgegeven naast zeg maar de Omicron in het wild legt, past dat dan ook, hoger zitten in de luchtwegen, past dat ook bij een dat mildere ziektebeeld wat we kennen?
Ja, absoluut. Ja. Want bij de mensen die het allerziekst worden, daarvan zie je toch dat die vooral diep in de longen die grote ontstekingen hebben. En blijkbaar ook voor die hele reactie, die hele overreactie van je hele immuunsysteem, die overreactie waarbij overal ontstekingen in het lichaam komen, wordt ook voornamelijk getriggerd door die diepe ontsteking in de longen.
Sanne, we hebben nu een drietal smaken onderzoek besproken. Waar heel snel eigenlijk resultaten uitkomen. Zijn er nog onderzoeken die lopen en waar we dus nog resultaten van kunnen verwachten de komende weken?
Ja, een van die onderzoeken is bijvoorbeeld van, we willen heel graag weten waardoor het zo besmettelijk is. En bijvoorbeeld ook als je dan proefdieren in kooitjes naast elkaar zet, waarvan de een besmet is en de ander niet, hoe snel gaat het virus dan van de een naar de ander? Dan kun je iets uit leren van, moeten we nou meer afstand gaan houden tot elkaar, of moeten we betere mondkapjes gaan dragen? En dat soort proeven, die duren wat langer, daar zijn we ook mee bezig.
Ja, dus puur de logistiek van zo'n proef maakt dat het wat langer duurt voordat daar resultaten van komen.
En ook de prioriteit natuurlijk. Hè? Dus we wilden eerst weten of die vaccins nog wel goed waren. Want dat is heel belangrijk. Als je dus al weet dat het vaccin het niet meer doet, dan moet je nieuwe vaccins gaan maken. Dus dat is de essentiële proef die je eerst moet doen.
Ja, en jullie als observatoren eigenlijk van de wetenschap, op elk van deze domeinen valt het toch wel op dat dat de eerste resultaten die we binnenkrijgen ook steeds bevestigd worden in onderzoeken die er dan daarna komen. Want het is soms een beetje een dilemma als je voor het eerst een onderzoekje ziet van hey, de antistoffen werken minder goed. Dan denk je van oei, ja, dit is wel een klein onderzoekje. Maar tot nu toe is steeds gebleken dat, dat die onderzoeken bevestigd werden, toch Sander?
Ja, dat klopt. Maar ja, het zijn allemaal dus inderdaad hele kleine getallen waar je het dan over hebt. Dus dat is ook wel heel fijn dat er verschillende onderzoeken zijn die elkaar bevestigen. Want dan kun je dat een beetje bij elkaar voegen. Ja, en wat je nu in de wetenschappelijke literatuur ziet, zijn allemaal nog studies die nog gaan over delta. En dus wat er nou met Omicron gebeurt, dat moeten we eigenlijk allemaal nog leren en ervaren. Dus dat is ook eigenlijk nog de volgende fase die erachter komt. Van wat gebeurt er in het echt, in de werkelijke wereld, in de menselijke populatie? En hoe ontwikkelt dat virus zich?
Ja, want dat is de korte klap in het lab. Die wordt dus heel snel gegeven. En tegelijkertijd krijgen we gewoon uit het nieuws of uit van gezondheidsdiensten uit allerlei verschillende landen. Die houden natuurlijk besmettingen in de gaten. Die houden ziekenhuisopnames in de gaten. Daar wordt dan ook, denk ik, met veel gretigheid naar gekeken van wat je daar dan weer kan leren.
Ja, en dat maakt het natuurlijk ook wel nog steeds heel onzeker. Want wat we nu zien is dat veel besmettingen met Omicron komen voor bij jongeren. Maar wat gebeurt er straks als het ook de oudere groep bereikt? En ja, zijn die dan ook nog even goed besmet? Krijgen we niet nog veel meer ziekenhuisopnames? Dat weten we eigenlijk nog niet.
Ja, het is ook lastig omdat we eigenlijk eerst naar die andere landen keken, waar dat virus als eerste de kop op stak. In Zuid-Afrika gingen bijvoorbeeld heel snel de ziekenhuisopnames omhoog. Maar melden ze eigenlijk ook meteen dat daarvan maar heel weinig mensen IC nodig hadden. En ze melden ook al echt heel snel dat die piek bereikt was. En dat leidde in Nederland en in Europa eigenlijk tot heel veel optimisme. Van oh, mooi, hij is inderdaad minder ziekmakend. Maar een addertje onder het gras daarbij is natuurlijk altijd dat het heel lastig is om verschillende landen met elkaar te vergelijken. En dat is omdat die bevolking is heel anders. De mensen in Zuid-Afrika zijn over het algemeen gemiddeld jonger. Heel veel van die mensen hebben al een infectie doorgemaakt. Plus dat ze daar hele andere maatregelen hebben, hele andere culturele gebruiken. En het is daar nu ook zomer. Bij ons is het nu juist winter, het seizoen waarin luchtwegvirussen gewoon gevaarlijker zijn. Dus we zouden het heel graag kopiëren naar Europa. Goed, we kijken natuurlijk ook naar Engeland en naar Denemarken. Maar ook daar zie je toch verschillende patronen in die landen onderling. In Amerika zien we nu ook weer een ander patroon. Daar schiet het net zo hard omhoog, maar daar schieten ook de ziekenhuisopnames omhoog. In Europa zien we dat nog niet, of in elk geval minder. Dus zo, ja, dat maakt duidelijk dat het echt heel moeilijk is om verschillende landen met elkaar te vergelijken.
Het is heel moeilijk, maar en je benadrukt nu de verschillen. Maar er zijn natuurlijk ook overeenkomsten. Dus wat Omicron wel echt definieert, is een razend loeiharde piek omhoog.
Ik vind het nog steeds fascinerend. Die zie je overal. Die is fascinerend.
Ik vind het fascinerend om te zien dat het als je dan zelfs in landen waarbij het testbeleid dan in ieder geval het afgelopen half jaar natuurlijk redelijk consistent is geweest, dan zie je inderdaad delta-golfjes. Maar ja, Omicron is een tsunami.
Ja, die gaat er 4, 5, 6 keer hoger overheen. Ja.
Ja.
En, ja, je ziet het zelfs in Nederland, waar we dus in een lockdown zitten. We kregen de delta naar beneden, maar nu de Omicron laat alles weer stijgen, ondanks de lockdown.
Ja, dus daar is een lockdown die genoeg was om delta te breken, is niet genoeg om Omicron te stoppen. Ja. Misschien wel te vertragen, maar we zitten nog steeds in een groei omhoog.
Zeker.
Ja, mensen zeggen soms wel, oh zie je wel, die lockdown die werkt niet, want kijk eens hoe hard het omhoog gaat. Maar dan kun je ook altijd weer zeggen, ja, maar je weet niet hoe hard het omhoog gegaan zou zijn als we dat niet hadden gedaan. Dus dat is altijd een beetje koffiedik kijken.
Ja, en misschien wel iets meer dan koffiedik kijken, want ik vond het wel interessant wat je zei bijvoorbeeld over de Verenigde Staten. En dat daar in ieder geval een sterkere koppeling is tussen besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar we weten natuurlijk ook wel dat de Verenigde Staten minder de vaccinatiegraad, zeker in sommige delen van...
De vaccinatiegraad is lager en je ziet daar ook... We zien dat de mensen die op de IC komen zijn over het algemeen mensen die veel te dik zijn. En dan hebben we het echt over ziekelijk overgewicht. En dat is in Amerika zijn er gewoon percentueel meer mensen die dat hebben. Dus daar zal dat harder toeslaan wat betreft IC-opnames. Ja.
Ja, dus dat, en eigenlijk in die fase van dat, wat doet Omicron in het wild in verschillende situaties, bijvoorbeeld in een lockdown situatie in Nederland, in een vrijere situatie zoals Denemarken, gegeven met die bevolkingssamenstelling, hoe oud, hoe dik, hoe dun, dat is... Daar zitten we nog middenin. Ja. En daarom is het zo moeilijk om daar nu een hele krasse uitspraken over te doen.
En daarom is het ook zo sneu voor die mensen in het OMT dat ze nu moeten adviseren. Want echt, het is we blijven het zeggen, het is echt te vroeg om het te kunnen zeggen. En op puur virologische gronden was het ook te vroeg om te zeggen, we doen de scholen weer open. Omdat eigenlijk die piek net begonnen was na de jaarwisseling. Dus precies op dat moment doe je de scholen weer open. Er waren natuurlijk allerlei sociaal-maatschappelijke dringende redenen om dat wel te doen. Maar het is nu echt heel moeilijk nu om beslissingen te nemen, ook over voortzetting van die andere beperkende maatregelen.
En wat me dan wel opvalt is dat voor zeg maar het individu en het lichaam zijn de antwoorden wat sneller te vinden dan zeg maar op de schaal van samenlevingen en de maatregelen wel of niet. En die labonderzoeken, ziekenhuisgegevens van hoe infecties verlopen, daaruit is het beeld wel consistent. En heb ik het gevoel dat we ook al is het maar 6 weken geleden, dat we best goed in het vizier hebben wat Omicron doet, toch Sander?
Ja, dat klopt. Maar je moet, wat jij zegt is helemaal waar. Dat heel individueel bepaald is. Want voor de een is het misschien een milde infectie, die Omicron. Maar voor de ander, dus dan heb ik het over mensen die niet gevaccineerd zijn, of mensen die een stoornis aan hun immuunsysteem hebben, dan kan het toch wel zwaar uitpakken. Want je moet niet vergeten dat Omicron nog steeds ziekmakender is dan de oorspronkelijke variant waar wij mee te maken hadden. Het is misschien minder erg dan Delta, dat zou je misschien al kunnen zeggen, maar ja, we moeten toch blijven oppassen. Dit is geen milde ziekte.
Nee, er is ook nog niet goed duidelijk hoeveel mensen ook long-covid, dus de langdurige klachten van covid, kunnen verwachten met de Omicron variant. Het is gewoon nog te vroeg om dat te zien. Dus het kan best zijn dat je er minder snel mee in het ziekenhuis of op de IC belandt. Maar het kan wel zijn dat nog steeds een even groot percentage van deze mensen, er worden allerlei percentages geroepen, maar stel dat het 10% is van de mensen langdurige klachten eraan gaan overhouden. Als je ervan uitgaat dat straks de hele bevolking het gehad gaat krijgen, of 50% of 60%, dan ga je het dus hebben over honderdduizenden Nederlanders die langdurig klachten gaan krijgen. En nog afgezien van het ziekteverzuim, want dat is ook natuurlijk een punt wat heel belangrijk is. Ook al komen er minder mensen in het ziekenhuis, als we toch in één keer honderdduizenden mensen hebben die gewoon ziek zijn en te ziek om naar hun werk te gaan, dan gaan er toch, denk ik, dingen krakend tot stilstand komen. Ook in de zorg en in het onderwijs. Dus
dus we komen langzaam in het terrein bij afwegingen die natuurlijk ook bijna buiten de, in ieder geval buiten het lab liggen. Hè? Dus waar zeg maar de maatschappij en virus op een heel elkaar op een hele andere manier tegenkomen dan Spike en T-cell. En is dan dat niet bijna het tragische, het jammere dat zeker het geldt nu voor Omicron, maar het geldt eigenlijk al de hele pandemie lang, dat het allemaal veel sneller gaat dan op dit niveau. Hè, dus hè, dat grote maatschappelijke dan je onderzoeken kan, of dat je de beste praktijk kan bepalen. Daar hebben we de tijd gewoon niet voor met hoe hard het gaat.
Precies, dat is eigenlijk ook best wel tragisch. Want we vinden eigenlijk allemaal dat het te langzaam gaat, die antwoorden. We blijven maar zeggen, het is te vroeg, we weten het nog niet. Waarbij we vergeten dat heel veel van deze antwoorden en ook alleen al de ontwikkeling van die vaccins vele malen sneller gaan dan bij wat voor ziekte in het verleden dan ook. Dus er wordt op volle stoom worden er ongelooflijk veel resultaten geboekt en wordt er kennis gegenereerd. En toch zie je dat wij als maatschappij behoefte hebben aan besluitvorming op een schaal van weken of dagen. Als je kijkt naar ondernemers die nu gesloten zijn. En we willen eigenlijk nu op een schaal van 1 of 2 weken besluiten of we alles weer opengooien of niet. Maar als je kijkt naar de wetenschap, dan wringt dat gewoon met elkaar. Dat is echt heel tragisch.
Zie je dat ook zo, Sander?
Ja, zeker. Ja, het is, we worden telkens weer overvallen door zo'n nieuwe variant. En dat zou je eigenlijk ook iets mee moeten. Je zou willen weten van wat gaan we doen als er weer zo'n variant komt. En wat kunnen we dan voor alternatieven bedenken zonder de hele samenleving weer op slot te doen. Dat is best lastig, maar het is wel heel erg nodig, denk ik.
Ja, en ja, nu heb je het woord nog nieuwere variant al in de mond genomen, Sander. En daar heb ik ook nog, dat hebben we eigenlijk onbenoemd gelaten nu. We hebben het, we begonnen ons verhaal in november met dat de variant werd gezien. Maar elke variant moet natuurlijk ergens ontstaan. En ik ben benieuwd. Ik heb er ideeën en hypotheses over gehoord. Kun jij ze nog een keertje op een rijtje zetten?
Nou ja, als je ziet, de Delta-variant die dus op de Alpha-variant volgde, die kwam daar niet uit voort. En de Omicron komt ook niet voort uit Delta. Dus het zijn eigenlijk virussen die apart zijn ontstaan. Hoewel ze dus soms wel qua mutaties op elkaar lijken. Maar dat is gewoon het evolutionaire pad wat een virus aflegt. Die kijkt gewoon wat de weg van de minste weerstand is. En dus dat betekent dus ook dat we eigenlijk niet goed kunnen voorspellen waar die nieuwe varianten vandaan zullen komen. Toen ten tijde van Delta dachten we nog van ja, er komt vast een nieuwe variant voort uit Delta. En die maakt het misschien erger of minder erg. Maar nu blijkt dus dat we complete verrassingen kunnen verwachten. Want Omicron is dus, als je kijkt in de genetische stamboom, komt het ergens uit 2020. Dus het is heel lang onder de radar gebleven, zonder dat we dat hebben gezien. En in de tussentijd heeft het waarschijnlijk al die mutaties verzameld. En toen pas werd het een probleem, toen steeds meer mensen besmet werden.
Ja, ik zag een interessant draadje van epidemioloog Kucharski. En die zei van, ja, dat noem ik dan maar even tamme virussen. Daar dansen we een soort tango mee. Weet je, van onze immuniteit neemt dan een beetje toe. Het virus verandert een beetje en kan dan weer meer mensen besmetten. En zo, ja, zo dansen we dan verder. Maar hierbij is het dus dat er eigenlijk steeds nieuwe duveltjes uit doosjes springen. Waar we niet precies weten waar ze vandaan komen.
Nee, dat komt omdat het virus nu natuurlijk ook wel enorm veel speelruimte heeft. De hele wereldbevolking doet als het ware mee in deze tango. En dan gaat het wel heel erg hard. Want bijvoorbeeld een griepgolf gaat nog lang niet zo hard als wat hier met corona aan de hand is. En dat maakt het dus ook wel problematisch om daar echt wat aan te doen. En eigenlijk zou je dus op termijn zou je een vaccin willen hebben dat tegen alle mogelijke varianten beschermt. Maar ja, dat is toch wel een lange weg te gaan om dat te ontwikkelen.
Ja. De volgende variant kan ons dus verrassen, Nienke. Daar hebben we geen garanties voor de toekomst. Is er nog een silver lining ergens?
Een lichtpuntje.
Een klein lichtpuntje.
Nou ja, ik denk dat waar het uiteindelijk wel naartoe gaat, is dat we allemaal ofwel een aantal keren gevaccineerd zijn of een aantal keren besmet gaan worden over de hele wereld in de komende jaren, misschien wel decennia. En dan is toch eigenlijk wel de hoop dat ons eigen immuunsysteem in de loop van die jaren daar dan toch best wel een stevige basis tegen zal hebben. Zodat we toch in al die sluimerende geheugencellen van ons immuunsysteem ook als de antistoffen snel dalen, toch wat sneller in het geweer kunnen komen en dat je toch wat minder ziek ervan wordt. Dus ook dat als er in de toekomst nog varianten ontstaan die en besmettelijker en gevaarlijker zijn, dat wij toch als wereldbevolking daar wel een soort van opgebouwde immuniteit tegen zullen hebben.
Elke prik, elke besmetting levert onderaan de streep toch meer T-cellen op, netto.
Ja, ja, toch een robuuster immuunsysteem, ja.
Nou, laten we ons daar dan vastklampen hier 2 jaar nadat we de eerste verontrustende berichten uit Wuhan kregen. Welke varianten we nog gaan krijgen is ongewis. Hoeveel letters hebben we nog over, Sander?
Ja, dat weet ik niet. Maar de volgende is pi.
Maar Sander, nu we het daar toch over hebben, zijn dan eta, zeta, theta, maar al die tussenliggende, tussen delta en waar zijn die allemaal gebleven?
Die zijn er geweest, ja, en die zijn allemaal weer afgeschaald. Die zijn niet meer een variant of concern.
Ja, want los van dat Omicron uit de lucht kwam vallen, kwam die als Griekse letter voor mij ook een beetje uit de lucht vallen. Ik had er echt 10 gemist.
Ze hebben er een paar overgeslagen, dat klopt, ja. Want de letter voor Omicron was bijvoorbeeld Xi. En ja. Zo heet de Chinese president ook. Dus,
dat vonden ze een gevoelig diplomatiek
puntje.
Niet zo.
Een gevoelig puntje.
Maar zolang er nog geen president Pi is vernoemd, is die nog vrij.
Ik las al dat we maar geen Pi moeten kiezen, want het getal Pi achter de komma is oneindig. En we moeten maar geen oneindige variant.
We gaan het beleven. De pandemie is nog niet voorbij. En als wetenschappers en wetenschapsjournalisten blijven we toch meekijken en meegenieten en meeleren. Dankjewel Nienke en Sander dat jullie kwamen vertellen over hoe de wetenschap deze varianten toch in het vizier blijft houden. En ook wat de grenzen zijn van de wetenschap als het gaat om het geven van antwoorden. Ook dankjewel Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!